We gaan nu eerst boodschappen doen, Niels, want deze podcast heeft een sponsor, Saxo. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. In een wereld vol beleggingsmogelijkheden tegen lage kosten kan geld slimmer groeien. Saxo, be invested. Wij danken uiteraard de Saxo Bank voor deze sponsoring. Inflatie en hoge rentes zijn here to stay. Was getekend FED-voorzitter Jerome Powell woensdag bij het FED-rentebesluit. Ja, hoge rentes, hoge inflatie. Het is wel om de goede reden, Niels.
Ja, dat klopt, want de verwachtingen voor de economische groei zijn fors opwaarts bijgesteld in de Verenigde Staten. Dus dat is een positieve verrassing. Alleen ja, de markten reageren natuurlijk weer negatief, want ja, positieve economische cijfers betekent waarschijnlijk ook inderdaad een hogere inflatie en dus ook een hogere rente. En daardoor gaan de waarderingen van aandelen omlaag.
Ja, maar het is natuurlijk wel om de natuurlijke reden. Zeg maar gewoon oldschool economische les. Ja, goede economie betekent meer vraag naar goederen, diensten, grondstoffen en dus ook geld. En gaat de prijs omhoog.
Ja, nee, kijk, en als het inderdaad economisch echt slecht gaat, ja, dan zijn dat natuurlijk mooie berichten. Als je lage inflatie hebt, hoge werkloosheid en lage economische groei, dan is dit eigenlijk het bericht wat je wil horen. Maar niet als je in een krappe arbeidsmarkt zit met een hogere inflatie. Dus.
En gezien de koersenborden willen we dat ook niet horen bij het gewoon redelijk dure aandelen. Amerika is gewoon duur, de rest van de wereld valt dat wel mee. Want de koersenborden zijn niet best. De AEX staat min 0,6. Het is, wat is het alweer? Het is vrijdag 22 september. Ja. De AEX staat min 0,6 op 728 of zoiets. En het is de laagste stand sinds maart. Gaan we uit de grote grijze geitenbreiende zijwaartse zone vallen? Dat is even de vraag. En daar is nog geen antwoord op, denk ik.
Nee, ik kan die antwoord, dat antwoord niet. Nee, koersen is, voorspellen voor korte termijn.
Hè? Nee, dat is koersen voorspellen. Dat laten we graag aan de premier over.
Die had wat gezegd, of niet?
Ja, die had in de Kamer gezegd dat de energieprijzen die gaan niet stijgen. Want dat zeggen alle deskundigen. Ja. En ik zat op dat moment net tegen een bericht op Bloomberg aan te kijken van Goldman Sachs en Chevron die een olieprijs boven 100 verwachten. Overigens, koersen voorspellen vind ik voor kermiswaarzegsters.
Ja, maar
ik hecht daar geen waarde
vooral
aan.
Vooral koersen voorspellen en dan van politici, dat gaat meestal niet goed. Want we weten nog wel een jaar geleden dat Frans Timmermans zei van nou, de energieprijzen, de gasprijs, die gaat nooit meer naar zo'n laag niveau. Nou, we hebben het gezien. Dus,
ja, die is aardig gekelterd. Ik vond het overigens wel heel grappig. Ik heb het debat verder niet gevolgd. Maar het was uitgerekend Jesse Klaver van GroenLinks, die wij natuurlijk niet echt als marktliefhebber kennen.
Kennen we hem ook niet.
Oké. Maar die zei in ieder geval tegen de premier van, is het wel verstandig om dingen te gaan voorspellen? En die moeten we natuurlijk maar nageven. Maar goed, zo rommelen we al door twee dingen heen. Laat ik eerst maar even het introductie rondje doen. Natuurlijk welkom bij de IEX Beleggers Podcast van inderdaad vrijdag 22 september. Het is 10:30. De AEX staat te bokken min 0,6 ik zei het al, 728.
Ja, nu weten de mensen het echt. Maar
Oké, voor deze week valt het wel mee. Het is min 1,7 of zo. Het is min 2%. Ik vind dat zelf een beetje het vervelende aan deze markt. Ik heb liever dat het met dik hout gaat. Maar dit echt het zeurderige naar beneden, daar hou ik niet van.
Nee, ik snap dat ook wel. Want als het echt heel hard omlaag gaat, is ook goed voor onze luistercijfers. Zo is het wel.
Ja, maar dat houdt het
slecht voor de portemonnee, goed voor de luistercijfers.
Ja, maar dan kun je tenminste weer eens wat gaan doen. Ik bedoel, als de boel in elkaar mietert, chippers gehalveerd of zoiets, dat soort dingen, dan kun je weer eens over kopen gaan nadenken. In ieder geval,
verkoop. Ik heb natuurlijk wel wat gedaan, een paar transacties, of eentje eigenlijk maar. En ik sta ook nog.
Ik ben nog met het introductierondje bezig. Niels heeft transacties gedaan, die zal die uiteraard bekendmaken in dit programma. Wat gaan we doen? We gaan natuurlijk even de FED bespreken. Op dit moment zitten we naar inkoopmanagers in indices te kijken die uitkomen. Frankrijk viel vanochtend lelijk tegen. Franse economie mogen we ook wel tot recessie verklaren. De Duitse inkoopmanagers in indices vullen juist weer wat mee. En er was vanochtend ook nog een BBP-cijfer van ons, maar het was over Q2. We zitten al bijna einde Q3. Vandaar dat we op de beurs zaten naar inkoopmanagers in indices, in dit geval over september, kijken en niet naar BBP-cijfers. Verder, het rentebesluit hadden we deze week. En verder was er niet zo heel veel nieuws, geloof ik.
Niet qua de brede markt, maar er zijn natuurlijk wel genoeg onderwerpen die we spreken. De woekerpolis, kort wat over zeggen. Just Eat Takeaway, ja, daar is hij weer.
Ja, en waren leuke beursgangen in de VS. Daar gaan we natuurlijk nog wat over zeggen.
Barco?
Barco. Maar ook nog even, we hadden het ook al over de begrotingsbesprekingen die er nu zijn. Er zit ook weer wat voor beleggers in.
Ja, maar dat doen we voor de versnelde ronde. Hè. Dat is misschien beter. Dat mensen niet te boos worden wat er weer aan zit te komen.
Ja, want het, wij gaan lappen, hè?
Wij moeten betalen. Ja. Ja, daar komt het op neer.
We hebben luistervragen. Jij noemde al even Barco. Jij wil het over Ajax
mijn
hebben.
Mijn favoriete voetbalclub komt altijd aan
wil
bod.
Je het daar echt over hebben? Zeker. Ook naar de tweede helft van AZ gisteren?
Maar AZ is niet beursgenoteerd, dus daar gaan we het niet over hebben. Ajax uiteraard wel, dus daar is alle ruimte toe deze podcast.
Oké, ben ik nog wat vergeten of heb ik ze nu allemaal genoemd wat we gaan doen? Volgens mij heb ik het wel. Ja, Busco gaan we het nog over hebben. En.
Ja.
Daarmee heb ik het alles gehad. Het verder rentebesluit. Ik denk dat we daar zeker even iets over moeten zeggen. Want het was wel echt het punt deze week. Wat ik al zei, die quote van Jerome Powell. Hè, inflatie die gaat niet zomaar terug naar 2%. En we hoeven ook voorlopig niet op renteverlagingen te rekenen. De Fed denkt nog eerder aan een kwartje verhoging dan dat ze gaan verlagen. Elders in de wereld was het eigenlijk ook wel bal. Er waren zowel verhogingen, waren we minder belangrijke beurzen, maar ook unchanged, zowel in Japan. Dat was eigenlijk wel verrassend. Of in ieder geval, iedereen keek ernaar. Het VK die kwam echt als een verrassing. De inflatiecijfers vielen reuze mee in het VK. Gelijk de Bank of England op de rem. Er werd een kwartje verhoging voorspeld, maar die kwam er niet. En net als de Zwitsers, die gingen ook niet verhogen. De Nooren, de Zweden en de Zuid-Afrikanen deden, dacht ik wel. Taiwan ook nog. Het was echt centrale banken bonanza deze week. Maar we kijken natuurlijk voornamelijk naar de Federal Reserve. Ik heb dat rentebesluit gevolgd woensdag. En eigenlijk was het na een kwartier al duidelijk. Uit vragen van de journalisten kwam echt geen nieuws meer daarna. Jerome Powell heeft echt in het begin al zijn statement gemaakt. Hij kwam met nieuwe economische cijfers. Dat is eigenlijk wel heel grappig, die schattingen die hij gaf. Ik heb die tabel ook getwitterd, die kan je gewoon terugvinden. Die waren echt ten opzichte van juni echt enorme bijstellingen. En ik moet daarbij terugdenken aan de allereerste persconferentie ooit van Jerome Powell als Fed-voorzitter. Zeven terug intussen alweer. Toen waren er ook nieuwe schattingen. En het eerste wat hij daarover zei was dat hij die zelf met een korrel zout nam. U weet wel, die heilige schattingen altijd van de Wereldbank, de CBS, inderdaad ook Federal Reserve.
En dat blijkt maar weer nu weer, eigenlijk.
En eigenlijk blijkt dat ook gewoon. Dus hij kan ook niet voorspellen, kan ook niet in de toekomst kijken. Iedere keer komt er weer data uit en op basis daarvan reageren ze.
Ja, want wat hij zei was in feite de BBP, de economische groei in de VS, komt dit jaar uit boven de 2%. En eerder was het de verwachting dat dat 1% zou zijn.
Ja, en wie redde de economie weer?
Wie de economie redde?
De consumenten, dat zei hij daar uitdrukkelijk bij. Ik heb ooit eens geleerd, volgens mij van Lucas Daalder hemzelf, de bekende econoom van BlackRock, dat al 20 jaar geleden of zo is, dat Joe Sixpack, dus Jan Modaal in de VS, die weet altijd hoe failliet en hoe blut hij ook is, altijd weer een zak geld te vinden om er tegenaan te gooien.
Ik moest desnoods op de pof, hè?
Ja,
dan vinden ze
nog ergens
ook,
een creditcard. Dat blijkt nu weer.
Mensen zijn natuurlijk ook wel wat meer gaan verdienen. Dat helpt ook wel, hè? Dat loon omhoog, heb je ook weer wat meer te besteden. Dus, maar al met al...
Ik vond het opmerkelijk.
Ja, maar al met al gewoon in principe positief dat die economische groeivooruitzicht omhoog gaan. Maar ja, toch, we kijken toch nog wel naar die rentes. En Amerikaanse tienjaarsrente boven de 4,5%. En dat is het hoogste niveau sinds begin 2008. Dus dan hebben we het echt over ruim 15 jaar geleden.
Ja, maar wat waren daar voor 15 jaar? Dat was het echt helemaal niks.
Nee, dat klopt.
Ik bedoel, we hebben natuurlijk ook op de beurs, we hebben 10 jaar lang op centrale banken zitten schelden. Ja, iedereen. Van het gratis geld en het deugde allemaal niet. En alles werd veel te duur daardoor. En het is misschien ook wel zo. En nu normaliseert zich dat en is het weer niet goed.
Is het weer niet goed, want dan gaan inderdaad staan de huizenprijzen onder druk. We moeten weer meer rente betalen.
Aandelen staan onder druk.
Ja, dus maar dat is het ding. Er valt altijd wat te mopperen.
Daar zijn we wel goed in. Hè? En ik mopper ook nog even door. Ik zit uitvoerig naar de grafieken te kijken, zoals altijd natuurlijk. En het kan inderdaad best zijn dat de markt even op een punt staat om te gaan dalen. Hè? De indices staan op de laagste punten sinds deze winter. De volatiliteit loopt weer op. De rentes die staan op record sinds lang. En dat zijn toch allemaal dingen die erop kunnen duiden. Cyclicals liggen slecht, chippers liggen slecht. De SOX, de Semiconductor Index, die staat nog het meest onder de top. En die is natuurlijk vroeg cyclisch. Maar het is min 13%. Het valt allemaal nog wel mee. Maar het zou natuurlijk kunnen dat. Of niet, Niels?
Ja, dan hebben we het weer over voorspellen. Dat is ook weer...
Ja, maar je moet niet. Ik denk niet dat je moet gaan voorspellen. Die dobbelsteen kun je natuurlijk eindeloos opgooien. Maar weet gewoon wat je moet doen als het gaat gebeuren. He, want als het eenmaal op het bord staat, misschien gaat het wel met dik hout ineens. En je dan in de adrenaline gaat beslissen wat je gaat kopen of verkopen, dan doe je meestal domme dingen.
Nee, maar dat lijkt mij wel handig om dat van tevoren inderdaad te bepalen.
Ja, zorg gewoon dat je je koop- of je verkooplijstje, dat je die gewoon klaar hebt liggen. Ja. Je gele papiertje met eventueel assets die je wil oppikken, op welk niveau dan ook. Of ze juist wil verkopen. Bepaal het echt van tevoren en voer het blind uit als het gebeurt. Want nogmaals, als je echt gaat zitten bedenken, als het hard gaat op de beurs, dan neemt je altijd de verkeerde beslissing.
Ja, dat kan ik alleen maar onderschrijven. Dat weet ik uit eigen ervaring.
Ik denk iedereen. Ik idem dito. En daardoor leer je dat soort lessen ook. Moeten we verder nog iets over de brede markt zeggen of zo? Maar gauw naar de aandelen.
Ja, we kunnen wel eventjes naar de aandelen. Misschien wel handig om met de verzekeraars te beginnen. Die liggen wel heel erg sterk.
Waarom is het handig om met de verzekeraars te beginnen? Iedereen zit op Just Eat Takeaway te wachten.
Nee, ja, maar kijk, je moet af en toe wel een beetje de spanning erin houden.
Oké.
Nee, verzekeraars, daar komt wel groot nieuws dinsdagavond. Want dan is het verwachting dat het gerechtshof Den Haag met een uitspraak komt in zaken de Woekerpolis-affaire ten aanzien van NN. En het is ook wel de verwachting dat die uitspraak ook impact gaat hebben op ASR. Omdat ASR natuurlijk Aegon Nederland heeft gekocht. En daar hebben ze in feite de Woekerpolissen meegekocht. Dus dat kan wel de koers zullen doen gaan wapperen.
De ironie wil trouwens dat Aegon ooit met al die Woekerpolissen begonnen. Ja. Regiolease was van hen, maar die was op tijd verkocht.
Nee, dat klopt. Dus dat is wel best wel belangrijk. Ik ben bezig met een artikel. Ik had dat eigenlijk vandaag af willen hebben, maar ik merk toch wel dat daar veel werk in zit, want je moet veel verschillende partijen spreken. Dus ik ga maandag met een uitgebreide vooruitblik komen.
Kun je iets over kans en risico hiervan zeggen, Niels?
Kijk, waar het om gaat is, wat gaat die rechter, waar gaat een uitspraak over komen? En het gaat, want de klacht komt van Woekerpolis.nl en die zeggen in feite dat nationale Nederlanden niet aan het vereiste niveau van transparantie met betrekking tot de eerste kosten dus die eerste kosten van die Woekerpolissen, die waren extreem hoog. Bijvoorbeeld wel dat je de helft van je inleg kwijt was. Mensen zeiden dat ze dat niet wisten, dat daar niet goed over gecommuniceerd is. Nou, daar gaat een uitspraak over komen. Ook of de verzekeraar voldoende heeft gewaarschuwd voor de risico's van het product. Dus ook over de kansen dat het niet loopt zoals je verwacht. Dus daar gaat wat over gezegd worden. Ik ben daarmee bezig. En het is wel de verwachting dat uiteindelijk NN en ook daardoor ASR uiteindelijk wel moeten gaan betalen. Ik heb al voorbij zien komen dat ING had al een raming gedaan dat ASR circa 488 miljoen moet gaan betalen. Dat is iets meer dan 5% van de huidige market cap. Dus dat is toch best wel significant. Het is weliswaar eenmalig. En ik denk ook dat niet zomaar dat ze meteen moeten betalen. Dus dat gaat ook gedurende de tijd. Maar dat is wel...
De markt weet het ook al. Is dit ingeprijsd?
Sowieso als je kijkt naar de waarderingen zijn bijzonder laag. Hun buffers zijn echt wel echt heel goed. Dus daaruit kunnen ze dat al doen. Dat gaat om schatting. Het kan natuurlijk hoger of lager zijn. Dus wat ik al zei, ASR 488 miljoen, ook omdat ze dus die polis van Aegon hebben meegekocht. En voor NN is het de verwachting dat het iets kleiner wordt, 390 miljoen. En dat is een kleine 4% van de market cap. Maar dat is dus de verwachting. Mijn uitgebreide vooruitblik gaat
nog komen. Dat zijn allemaal van bij Woekerpolis, denk ik. Ik ben een oude man. Denk ik vooral aan Legio Lease van rond 2000, die jaren, de dotcom gebeuren. Zijn het echt allemaal die oude Woekerpolissen van destijds?
Ja, het is echt wel voor 2000 hoor, die polissen. Dus het gaat echt wel behoorlijk terug in de tijd. Er kan nog wel wat uitkomen. Maar dat is inderdaad de vraag wat die rechter gaat zeggen.
Ja.
De consumenten, consumentenclaim, Woekerpolis.nl, die zeggen natuurlijk allemaal van verwachten dat die uitspraak positief zal zijn. En de verzekeraars hebben dan weer net een ander standpunt daarin. Daar ga ik wel wat leuks over vertellen. Ja, maar dat is voor op de website voor de leden.
We hebben zo wel een bruggetje naar... daar is hij dan toch, Just Eat Takeaway. Want gaan die ook dan 25 jaar op hun geld moeten wachten? Want dat was nieuws deze week bij Just Eat Takeaway. De aandeelhouder had een interview met topman Jitse Groen. En er kwam onder meer uit... zeg jij het maar, Niels, die 100 miljoen.
Misschien om toch eventjes terug. Dat die dinsdag heeft natuurlijk de federale rechter in New York natuurlijk gezegd van dat die fee cap dat ja, niet wettig is. En ook dat daardoor die maaltijdbezorgers daar een, ja, als het ware een claim mogen indienen.
Fee cap?
Ja, nee, dat houdt in. Ja, dat is het maximum aan commissie dat ze mogen rekenen. Bijvoorbeeld in New York mogen maaltijdbezorgers een maximum van 5% commissie rekenen op de waarde van de bestelling. En dan nog eens een keer 15% op de waarde van de bestelling als ze het ook bezorgen. Dus dat is 20%. Ja,
dat was een tijdelijke maatregel. Die werd ingevoerd tijdens de coronacrisis. U weet het, politiek en tijdelijke maatregelen.
Ja, dat werd een structurele maatregel. En de rechter heeft gezegd dat dat dus niet grondwettig is, dus in strijd is met de wet. En dat daardoor de maaltijdbezorgers, zoals Grubhub, wat onderdeel is van Just Eat Takeaway, dat ze daardoor een recht hebben op een, of tenminste dat ze een schadevergoeding kunnen eisen. En Jitse Groen heeft dus bij de aandeelhouder gezegd dat, dat hij verwacht dat het ongeveer 100 miljoen oplevert.
Dus met andere woorden, hij gaat er echt wel achteraan. En hoe dat dan uiteindelijk juridisch gaat verlopen en het geld dan op de rekening bij Just Eat Takeaway staat, dat is afwachten. Ja, maar ook dat is eigenlijk niet het belangrijkste.
Nee, het belangrijkste is als die fee cap er natuurlijk afgaat. Want dan kunnen ze veel meer vangen, gaan marges omhoog, winstgevendheid beter.
Waar de Grubhub omhoog, waar ze van af willen. Dus dat is het meest gunstige aan die uitspraak.
Ja, en daarom ging die koers dus ook hard omhoog. Alleen de dag daarna ging het weer, zoals wat ik ken, weer omlaag. Maar
dat is eigenlijk wel een hele leuke. Misschien kent u dat zelf al op uw werk of bij uw vrienden of een beleggingsclub waarbij u zit. Ja, het is altijd heerlijk om als een ander veel geld verliest. Dan mogen we altijd even graag prikken. Het was echt dinsdag dat collega, ik noem geen namen, collega naar mij en nog en Martin, onze Just Eat Takeaway analist, Martin Krum, liep van, jongens, ik heb één keer raden, ik heb Just Eat Takeaway verkocht, want ik beleg voortaan alleen nog maar in bedrijven die winst maken. Nou, oké. Ja, en dus de volgende dag plus 7, dus we wisten
wel. Oh, had hij ze echt verkocht?
Ja.
Oh.
Ja, en de volgende dag is plus 7. Ja, dan weet je wat je te horen krijgt. Oh. Dus we hebben hem heel erg zitten plagen. Maar ja, uiteindelijk de weekafrekening. Ik keek vanochtend nog even. Deze week staat Just Eat Takeaway min 4. Misschien is het al wel meer. Misschien de beurs dalen vandaag. Dan vrees ik weer voor
Ik heb niet gekeken naar het koersenbord. Dus.
Nee, ik ook niet. Ik weet niet wat Just Eat Takeaway staat, maar ik vrees ervoor.
Dus maar in ieder geval, heeft hij die aandelen echt verkocht?
Ja, ze verkocht. Oh, ik heb ze ook. Ik ga dat niet doen. Jij
nee,
wel?
Nee, ook niet. Zeker
en waarom?
Niet.
En de antwoorden liggen ook een beetje in het interview met Jitsen besloten.
Ja. Kijk, wij natuurlijk onze sommetjes daarvoor voor gemaakt als IEX. En daar komt gewoon een veel hogere waarde uit. Dus daar houden wij ons aan vast.
Ja, wij denken dat het een sterk ondergewaardeerd aandeel is. En dat is wel winst maken. Just Eat Takeaway is echt typisch een bedrijf waarbij winst een keuze is. En we noemen het al even Grubhub. En zo zijn er nog meer dingen. Dat Just Eat Takeaway kan gewoon aan veel knoppen draaien. Dingen kopen, verkopen aan marges, reclamegelden. Ze kunnen echt heel veel doen. Maar ja, Jitse, ik beleg zelf graag in ondernemers. Dus een collega van ons niet meer. Maar die is niet bezig met de korte termijn koers of korte termijn winst of wat dan ook. Voor het snelle geld gaat hij niet. Die is op lange termijn met dat bedrijf bezig. En ik denk dat die waarde er vroeg of laat wel uitkomt. Ja, en ik heb toevallig het geduld om daar gewoon jaren op te wachten.
Ik ook, en, want zijn dat ook kan
mensen
soms lang
die, ja,
duren.
Er zijn ook mensen die kunnen gewoon niet langer dan 3 weken in een aandeel zitten. En misschien hebt u dat zelf ook wel. Maar dat is...
Dat is wel heel kort. Nee, maar kijk,
je weet dat ze er zijn, ja.
Ja, kijk, en ja, dat kan soms echt wel lang duren dat die onderwaardering erin zit. Ja, dat is gewoon wachten totdat het eruit komt. En daarom zeg ik ook vaak, wat ik wel regelmatig zeg, maak die positie niet te groot. Want dan is ook je emoties, hou je dan wat beter onder controle en dan kun je ook weer beter wat langer blijven zitten. Dus dat is dan... Ik denk dat je daardoor ook betere keuzes maakt.
Ja, is dat bij jou zo? Ik heb echt een minuscule positie in Just Eat. Dus echt voor de fun, zoals ik het zelf noem. Dat is natuurlijk nooit helemaal zo. Maar
bij mij was het, ik geloof dat ik erin ging voor 1% of 3%. En dat nu iets van 1,7, 1,8 is zoiets. Ja, dat krijg je met dalingen.
Ja dan dus, neemt de wegingen.
Dus dat valt wel mee.
Dan neemt de wegingen vanzelf wel af, ja.
Voordat we naar de
moeten we verder nog iets zeggen over verder staat er geen nieuwtjes in. Hè? Ja, dat heb je altijd met interviews met Top.
Nou, ik geloof dat hij ook had gezegd dat als hij nu, iFood zou verkopen, dat hij in plaats van iets meer dan 1 miljard nu 300 miljoen zou hebben gekregen. Om aan te geven van hoe erg die markt is veranderd.
Want Just Eat Takeaway is niet de enige maaltijdbezorger die is gedaald. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar DoorDash of wat dan ook. Het is wel het hardst gedaald van iedereen. En er zit veel short in, rente speelt. Dat zijn allemaal dingen die meewegen. Ik denk dat het wel tijd is om naar de luistervraag te gaan, Niels.
Ja, helemaal goed. En we hebben er weer heel veel binnengekregen. Dus dat was voor mij weer... Ik had weer alle tijd om eens een mooie selectie te maken. En dat heb ik gedaan. En ja, ik start gewoon met een vraag van een vaste luisteraar. Ralph Travels Around. En dat weer een leuke vraag. Hij zegt, waarom streven centrale banken 2% inflatie na en niet 3, 4 of 5%? Ah jee, onze... Oh, volger van centrale banken.
Ja, volger hoor. Ik zal mezelf beslist geen deskundige noemen. Maar 2%. Dat wordt als een soort van ideaal percentage gezien om geld toch voldoende in waarde af te laten nemen. Zodat mensen het niet gaan oppotten. Want dat wil je natuurlijk niet. Dat als geld evenveel waard blijft, gaat iedereen het oppotten. Gaat niemand meer risico nemen en valt de economie stil. Om het even heel gechargeerd te zeggen. Daarom moet geld minder waard worden. Maar je wil natuurlijk ook niet dat als je een transactie hebt die een paar maanden duurt, dat je geld in die tijd gewoon veel minder waard moet zijn. Dat moet eigenlijk hetzelfde blijven. En dan zijn ze eigenlijk op een soort van ideaal percentage van 2% uitgekomen.
Ik denk dat het een mooi percentage is hoor. Balans is.
Ja, ik ben het daar ook mee eens. Maar ik zie dat als een tax op geld. 2% tax op geld. Dus ik ben verder. Ik tel dat bij de vermogensrendementsheffing op. En ik ben de enige. In ieder geval Den Haag doet dat niet.
Er is één politicus die dat wel doet.
Wie dan?
Die heeft er iets meer even affiniteit mee.
Wie dan?
Omtzigt. Dit is de enige. Ik volg dat debat ook over box 3 altijd al langer. En er is één politicus die ook zegt van als je de vermogensrendementsbelasting hebt en je wil op werkelijke rendementen gaan belasten, dan moet je ook een inflatiecorrectie op laten treden. Want stel, jij maakt 10% rendement en de inflatie is 10%, hou je qua vermogen in feite nul winst over. En dan zou het raar zijn om je voor die 10% te worden laten aanslaan. Dus, maar goed, daar is...
Oké, wist ik niet. Ja.
Nee, maar dat is dus, maar daar is nog niks mee gedaan. Wie weet met een komend kabinet, maar dat is dan weer toekomstmuziek.
Dat zien we in november wel.
Dan gaan we door met een vraag van Hofstede82. En die zegt, top podcast. Onlangs heb je pharma belicht als een goed geprijsde sector, waaronder Bristol Myers. Hoe verklaar je de koersval van Bristol Myers ten opzichte van de zijwaarts bewegende AbbVie en Johnson & Johnson? Zit er verschil in risico's? Die underperformance heeft gewoon mee te maken dat de cijfers, de bedrijfscijfers van Bristol Myers gewoon tegenvielen. Bijvoorbeeld een mooi voorbeeld, de tweede kwartaalcijfers, viel de winst. De omzet viel 8% lager dan verwacht uit, maar ook de winst 10% lager dan verwacht. Ja, dat is gewoon een tegenvaller en dat is ook een lelijke tegenvaller, vooral in een van hun belangrijkste blockbusters, dat is Opdivo. En daar viel de omzet echt fors lager uit dan verwacht door toenemende concurrentie. Dan zie je dat uiteindelijk doorwerken in het aandeel. Dus dan gaat ook die koers omlaag. En daardoor heb ik toen ook mijn koersdoel moeten neerwaarts bijstellen. Nog steeds ben ik wel positief. Maar dat soort dingen die kunnen nou eenmaal gebeuren. Dat er op bedrijfsmaat dat je het met een tegenvaller te maken krijgt. En zoals een Johnson & Johnson presteert wel gewoon naar verwachting.
Wat is je favoriete farmabedrijf? Ik zit daar
nog steeds Bristol Myers. Alleen nu neem ik dat natuurlijk mee. Hè, dat die lagere opbrengsten bij een Opdivo, dat neem je nu ook mee in je calculaties. Wat ik eerder niet deed, omdat ik dat eerder niet wist. Nu blijkt dat een tegenvaller te zijn. En dan zie je dat dus doorwerken in de koers, maar ook in onze taxaties. Dus dat is gewoon een onderdeel van beleggen. Niet altijd loopt alles zoals je wil.
Maar als je nu bijvoorbeeld eruit gaat van je belegt op middellange termijn voor een jaar en je denkt de markten gaan lager, ik zie het niet zitten. Is dan bijvoorbeeld pharma een mooie sector om te schuilen?
Ja, heel defensief, hoge marges. Bristol Myers ook prima balans. Sterke cashflow.
Geldt alleen voor Bristol Myers of de hele sector?
Er zit wel altijd verschil in qua bedrijf. Maar ik vind, als ik puur kijk naar alle bedrijven die ik volg als pharma, vind ik Bristol Myers het meest aantrekkelijk.
Oké, dat is duidelijk.
Samen met Sanofi, dus ik heb ze ook zelf allebei. Maar,
zo netjes.
Sanofi gaat dan wel weer beter dan verwacht. Maar dat is je hebt niet altijd alles in de hand. Nu een vraag voor jou. En die was, even kijken, van J. Haarlem. En die zegt, als een bedrijf voor de ex-dividenddatum zijn eigen aandeleninkoopprogramma instart, ontvangt het bedrijf dan zelf dividend?
Ja, in principe wel. Of ze moeten meteen die aandelen in de shredder gooien. Dan niet. Maar in principe wel. Maar natuurlijk, dat geld, dat schrijken ze natuurlijk niet op.
Nee, dus het is in principe als je betaalt.
Dat is wel een hele theoretische vraag dit, hoor.
Maar dat is in principe... Ja. Komt dat in de praktijk wel voor, maar per saldo is de uitwerking nul. Want je betaalt aan jezelf, dus dat heeft niet echt een effect.
Nee, vestzak, broekzak.
Yes. Jij kreeg van meerdere mensen ik wist niet dat mensen die dingen überhaupt hadden over dat ETF, iShares, Russia, of het, ja, het Rusland ETF. En dat ging over dat die is geliquideerd bij de Giro, die ETF. En de vraag was of dat zomaar kon. Want mensen die kregen echt, dus ik heb gehoord, ik heb met mensen gesproken daarover. En die kregen echt maar een schijntje van wat de initiële waarde was van die ETF. Dus ik had even met de Giro gebeld. En die zei letterlijk van ja, iShares, dus de uitgever, is gewoon gestopt met dat product. En het geld dat de uitgever contant kon maken is doorgestuurd richting de Giro. En het enige wat de Giro heeft gedaan is dat geld weer door... doorzenden naar de houders van die ETF. Dus,
met of zonder fee?
Dat weet ik niet.
Oh, dat heb je niet gevraagd.
Nee, dat heb ik niet. Ja, maar dat ging, het ging echt om een paar stuivers voor de mensen. Ik had iemand die had daar...
Niels, dat is altijd het eerste wat je moet doen. Als, ja. als mensen een aandeel bij je pluggen, moet je altijd eerst vragen... Wat is je positie? En bij dit soort dingen is het altijd, wat is je fee?
Nou, dat is weer een les voor de volgende keer. Maar ik weet wel dat
die
vaak
weet ik
ook...
door schade en schande.
Ja, maar dat ik wel vaak weet, ook bij overnames... dat als je een bot in, dat de Giro daar geen kosten voor rekent. Dus, maar goed, ik weet niet hoe dat bij dit zit. Maar in ieder geval, de Giro kan hier niks aan doen.
Ja, ik neem aan, iShares is natuurlijk van BlackRock, dat dat ongetwijfeld in de kleine letters bij de letters staat. Dat zullen ze echt niet doen als het niet kan. Dat is denk ik heel lullig als je daar inderdaad in zat.
Ja, maar met alle aspect, als je zelf in Rusland belegt, weet je ook wel dat dit een potentieel risico is. Daar hoor je ook rekening mee te houden, vind ik.
Het is natuurlijk wel een rare situatie. Ja, laten we daar maar even op houden.
Tot slot een vraag van Artisjok. We hebben het er een beetje over gehad. Wanneer gaat de AEX omhoog? Zo snel mogelijk.
Dat is altijd de beroemde vraag. Dat kan je iedere beursvolger die wel eens een praatje houdt. Zeg maar de Corné van Zijls van deze wereld. Hè. Sta je de hele avond gloedvol te betogen. Lange termijn beleggen. Noem het allemaal maar op. En altijd de eerste vraag die je krijgt is. Wat doet de AEX morgen? Ja. Dus geen idee. Ik loop zelf meer dan 20 jaar mee in het wereldje. Ik heb nog nooit één dag meegemaakt dat het duidelijk... Of nou ja, wel eens natuurlijk, maar je weet het gewoon never nooit wat het
nou,
gaat
toen,
doen.
Toen een, die, wat is het, die ochtend de Brexit bekend werd gemaakt, toen dacht ik wel, de koersen kunnen wel eens gaan dalen de volgende dag. Maar,
maar uiteindelijk zat de ergste pijn toen vol beurs. En mensen die gewoon om 9 uur een scherm aanzetten, hebben niks gemerkt toen die dag.
Nou, je kon dat mooi... Ik weet nog wel dat je toen ING -20% opende. Dan kun je leuke transacties doen, hoor. Randstad ging ook -20.
Nee, ik zeg niks. Ik was toen op vakantie, want het werd een non-event, dacht ik.
Nou ja, mooi moment. Zullen we gewoon naar het Belgische hoekje gaan?
Je geld is er voor jou. Voor je vaste lasten, de sportschool en die goede koffie. Maar het liefst is geld bij Saxo. In een wereld vol mogelijkheden. Want met zoveel manieren om te beleggen, tegen lage kosten, kan geld slimmer groeien. Saxo is waar geld wil zijn. Kijk op saxo.nl. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
We volgen als beleggersdesk ook steeds meer Belgische aandelen. Ook omdat daar vraag naar is. Kregen ook over Barco echt bijna iedere week vragen. Ja, wanneer kun je het een keer oppakken? Nou, we volgen het niet, daarom deed ik dat nooit. Maar nu
dus,
volgen
jij
we het wel.
In jouw zondagse Vlaams gaat het nu even uit de doeken doen.
Nou ja, in Vlaams, ik ben niet zo goed daarin. Ik ben niet zo heel goed in talen. Dat zullen mensen wel gehoord hebben. Maar het is Barco en ik had er even naar gekeken. En eerlijk gezegd verbaasde het me een beetje dat het zo'n populair aandeel is onder Belgische aandeelhouders.
Wat doen ze eigenlijk? Ik ken het bedrijf niet.
Het is een producent van schermen en projectoren. Dus ze leveren bijvoorbeeld projectoren voor bioscopen. Dat is 40% van de omzet. Ze zijn daar ook de grootste ter wereld in. Maar ook beeldschermen voor de zorg, vergadersystemen, videowalls. Dat is een beetje wat zij produceren en leveren.
Klinkt als lage marge business, klopt
nou,
dat?
Ja, nou eigenlijk als ik keek naar de track record van het bedrijf. De afgelopen 25 jaar hebben ze eigenlijk geen waarde gecreëerd voor de aandeelhouders. Het is wel zo dat... ze een sterke balans hebben, een mooie netto kaspositie.
Ze wel mooie dividenden?
Ja, 2,5%.
Dat is te weinig hè, voor een aandeel dat stil ligt.
Eigenlijk wel. Ze zeggen wel dat ze verwachten dat de winst jaarlijks met 7-9% moet gaan. Of de omzet 7-9% moet gaan groeien. Alleen ja, de bioscopen business is wel een hele belangrijke business onderdeel. Je ziet toch dat het aantal bioscoopbezoekers omlaag gaat. Dus of je dan die groei kan bewerkstelligen. Want ja, als er minder mensen naar een bioscoop gaan, zullen bioscopen ook minder geneigd zijn om te investeren in nieuwe projectoren. Wij hebben daar wel een beetje onze twijfels bij. Op zich waardering, moi. Wel een sterke balans, wat ik al zei. Oké, dividend. Maar ja, Wij zien, ja, eerlijk gezegd, als ik dan op het eerste ogen kijk, denk ik van, nou ja, ik weet wel de reden waar het vandaan komt, omdat het bij de halfjaarcijfers het aandeel echt 20% is afgestort. Dan denken mensen natuurlijk meteen, oh, is dit een aantrekkelijk instapmoment? Wij zijn nog wel dus wat voorzichtig daarin. Maar het hele advies, dat kunnen mensen op de website lezen.
Correleert het aandeel met Kinepolis? Ook Belgische Kinepolis?
Nee. Nee, want die is wel omhoog gegaan dit jaar. Dat weet ik uit eigen ervaring.
Nee, maar het is natuurlijk de eerste gedachtegang van zet een verband tussen die twee.
Ja, nou kijk, het is altijd lastig om twee aandelen helemaal met elkaar te vergelijken. Want in principe bioscoopketens, dat zijn hele slechte aandelen geweest. In Kinepolis is eigenlijk de enige uitzondering dat wel goed is blijven liggen. Maar dat is ook gewoon door goed management. Want inderdaad, de markt aan zich is geen groeimarkt. Maar Kinepolis weet daar wel te groeien. Dus dat is gewoon puur goed beleid. En daarom heb ik dat aandeel. Niet omdat ik zeg dat de bioscoopwereld nou de beste business is waar je in kan beleggen. Ik wil gewoon echt beleggen in een goed bedrijf.
Oké, maar in ieder geval na al dat knetterroze van Barbie op de schermen hebben ze misschien wel nieuwe schermen nodig. Dat zou dan wel gunstig
nou, die Q3-cijfers die zullen wel goed zijn. En er was over de bioscoopcase wat natuurlijk wel nieuws dat die staking in de VS onder acteurs die is ten einde. Dus er kan weer nieuwe content gemaakt worden.
Oké, verder nog iets over Barco?
Nee, zullen wij gewoon... wat zullen wij doen? Zullen
we dingen verkocht? Dat willen we weten.
Ja, nou ja, het was wel geinig. Want ik had natuurlijk vorige week in de podcast gezegd dat ik Ebusco weg zou doen. En toen zat ik in de tram en toen was er meteen iemand die naar me toe kwam. Nou ja, ze zei dat ik heb verkocht. Ik heb ze toch maar ook verlies genomen. Verblaasde me dat hij nog zo enthousiast was.
Want je niet gemolesteerd bent.
Ik heb het even in mijn overzichtjes staan. Ik heb ze zelf woensdag weggedaan. Toen zat ik te kijken, gewoon -80%. Dan denk je echt van, -82 zelfs. Ja, dat is, ik heb zo'n daling nog nooit meegemaakt hoor. Maar dat hoort erbij.
We vertellen het bijna wekelijks, maar nog één keer. Vertel, waarom verkoop je Just Eat Takeaway niet, waar je ook echt meer 40 op staat? En waarom verkoop je Ebusco wel? Dalen, neergaande trend,
Bij Ebusco is het helder. Een bedrijf heeft niet aan de verwachtingen kunnen doen. Intern, er is wel vraag, maar het lukt ze niet om te leveren, ook doordat ze niet genoeg personeel bij elkaar kunnen krijgen. Onderdelen, die supply chain hebben ze niet op orde. Ja, en dan komt er een moment, de marge is extreem omlaag. Ik verwacht een emissie die dat er op komst is. Op deze beurswaarde is dat echt heel ongunstig. Dus al dat allemaal bij elkaar is gewoon heel slecht. En dan is dat gewoon aanleiding om helaas... Ik moest nu echt flinke transactiekosten betalen. Als je kijkt naar de omvang van die posities. Normaal beleg ik wel wat groter. Dit was al een kleine positie. Maar als er dan nog 80% van overgaan, hou je heel weinig over. Echt. Ja.
Maar je hebt dus verkocht omdat het scenario is veranderd.
Ja, klopt. En dan maakt het niet uit of je nou op winst of op verlies staat. Hè? Want het kan ook soms zo zijn dat je op winst staat terwijl je scenario niet uitkomt. Dit is dus een lelijke tegenval.
Hoeveel moeite heeft je dit gekost?
Nou ja, kijk, moeite. Ja,
Niels, ik vind het even belangrijk. Want verlies nemen is voor veel mensen het moeilijkste wat er is.
Ik zeg altijd, even
een kijkje in jouw psyche.
Ik ben altijd zo. Ik ben nogal heel optimistisch en ik kijk vooral naar ook de positieve dingen. Bij mij is het altijd dan gewoon uit het hoog, uit het hart. Ja. Nee, je moet daar niet. Ja, je moet daar een beetje immuun voor zijn. Dus niet daar te emotioneel. Ja, ik kan dat uitschakelen. Ik weet niet hoe je dat moet uitleggen. Ik heb met die onderliggende belegging, ik heb daar geen emotie bij. Dus ik hou van het beleggen. Ik vind het geweldig. Het mooiste wat er is. Alleen die individuele posities, als daar winst of verlies. Natuurlijk is het leuk als je op winst staat, maar ja, ik verkoop het en het is nou niet zo dat ik dan nog even een potje ga huilen of zo. Nee. Ja, dat is hoe ik in een wedstrijd zit. Wat misschien ook wel meesteelt is dat niet het helft van mijn beleggingsportefeuille is. Kijk, als het dan wel, hè, als je dat zou doen, wat dus onverstandig is, dan is het anders.
Mensen, die zijn er gewoon veel te groot ingegaan. En dan wordt het inderdaad wel heel lastig.
Ik ben trouwens voornemens, maar ik wacht nog wel even die uitspraak af van de rechter om en bij te kopen. Dus ondanks dat het al is opgelopen dit jaar, vind ik het nog steeds aantrekkelijk en zie ik daar nog wel...
Waarom koop je ze dan nu niet? Want als ik jou net hoorde, dan gaan ze naar alle waarschijnlijkheid geen gelijk... Moeten lappen van de rechter, dan zit het. Of zit je dan te wachten van
nee,
dat je
maar hoopt
dat,
gewoon,
dat die koers nog een paar procent omlaag gaat?
Ik vind het helemaal niet erg om wat. Stel dat het omhoog gaat om iets extra's te betalen, maar als je dan wat meer zekerheid hebt, ik heb daar niet.
Nee, ik heb dat zelf ook. Ik handel niet. Ik zit niet voor koerswinst of zo in de wedstrijd.
Maar ik zit al redelijk groot in verzekeraars. Hè. Dus voor mij, mijn aandeel van de verzekeraars in mijn portefeuille is al 15%. Dus dat is al echt wel boven gemiddeld. En dat is gewoon omdat ik die sector heel interessant vind. En je weet, als jij een outperformance wil halen, moet je dus ook wat durven wat extra risico te nemen. En dat doe ik dan in de sector waar ik dus het meest zie. En dat zijn dus de verzekeraars. Dus daarom durf ik zelfs, ondanks dat ik daar al grote posities, of tenminste, ik zit best wel groot in ASR, ik heb ook wat aandelen Aegon. En N is iets kleiner en ik zie daardoor dus wat ruimte om daar wat bij te kopen.
Oké, okay. Ik wil dat dus precies niet, maar het zwaargewicht van mijn portefeuille zit in trekkers. Ik krijg dus zelf ook de vraag van ASML staat tussen 20% onder de top, dus een randje bear market. Wanneer ik die ga bijkopen? Die ga ik niet bijkopen. Ik vind dat ik er genoeg heb, gezien het gewicht van mijn portfolio. Ik wil daar geen overweging in hebben, gewoon een bescheiden positie. Dat vind ik meer dan zat, tenzij zich natuurlijk een buitenkantje voordoet. Ik bedoel, op de beurs moet je opportunistisch zijn, vind ik. Er kan soms gewoon een buitenkantje voorbij komen en dan moet je daar gewoon in. Dan moet je dat gewoon doen, ook al past het niet in je strategie of wat dan ook. Maar een buitenkantje is een buitenkantje, toch?
Heel goed.
En over kansen in kansloos gesproken. Ajax. Waarom wil je het over Ajax hebben?
Nou ja, Ajax. Ik geloof dat wij toch echt afgelopen donderdag was het. Nee, afgelopen woensdag hadden we de Mislintat rally. Op dinsdagavond werd natuurlijk bekend.
De oplichters opluchtingsrally.
Ja, nou ja, kijk, we zullen de man geen oplichter noemen. Want het woord loes zou misschien wel.
Ja, maar het dekte gewoon lekker.
Ja, maar het werd toch bekend dat, belangenverstrengeling, allemaal in de media uitgebreid kwam dat naar boven. Maar toen ging het aandeel de dag daarna plus 8%. Dus toen dacht ik van, ik zal eens kijken of dit een geschikte belegging is. En bij Ajax, wat
het
doen we dan?
Het antwoord is nee. Zullen we maar meteen zeggen? Nee, klein aandeel, nee. Zo weinig omzet.
Nee, je moet altijd wel gewoon echt naar de fundamentals kijken. Dus ik denk, zet gewoon een aantal feitjes op een rij. En dan gaan we kijken of dit wat is. Nou, dan beginnen we hoor. 12e in de competitie. Geen Champions League voetbal. 110 miljoen uitgegeven aan waardeloze voetballers met allemaal 5-jaarscontracten. Een trainer die 0,0 affiniteit heeft met Ajax. Nou, nu gaan we naar de directie. Ja, dat is mijn favoriete onderdeel. Dan beginnen we met de huidig algemeen directeur Jan van Hals. Dat is de persoon die in zijn tijd als technisch directeur bij Twente de club hoogstpersoonlijk naar de keukenkampioendivisie had geloodst. Dus wie weet kan hij dat ook met Ajax. Dan gaan we door naar de Mislintat. Daar heb ik natuurlijk al genoeg woorden. Is er daar in de media over bekend. Hoeven we niet verder
iets
niks meer over te zeggen.
Zit er in zijn naam.
Valentijn Driessen zei Misluktat. Wordt hij ook wel genoemd. Maar goed, dan gaan we nu door naar de Chief Sport Officer Maurits Hendricks. Die kennen we allemaal van toen hij nog het Nederlandse hoofd was van het IOC. Want wat deed hij toen? Hij was degene die onder andere de losersvluchten invoerde, waarover veel ophef was. Ook niet echt een topper. Dan gaan we door naar de financieel directeur Suzanne Lenderink. 0 voetbalervaring. De president-commissaris Pier Eniga. Dat ergste met hem is dat hij hopt vaker naar een nieuwe baan dan de gemiddelde broodvoetballer. Dat is niet geen geweldige organisatie. Of ben ik nou gek? Jij hebt er misschien nog meer verstand van dan ik.
Nee, helemaal niet. Ik ben zo'n Ajax-supporter die pas gaat kijken als we 3-0 voorstaan. Dus,
de echte Ajax-supporter dus.
Niels is overigens zwaar AZ-fan. Vandaar dat hij dit allemaal gretig staat voor te lezen.
AZ dus is niet beursgenoteerd. Dus dan is het geen onderdeel. Maar tot slot, en dat vind ik wel, ze hebben wel eens dividend uitgekeerd. Dat is wel positief.
Wel
de afgelopen 15 jaar €0,54, dus 54 cent aan dividend. Dat is 5,5% van de huidige beurskoers. Als je dat omrekent per jaar, kom je op 0,4% aandeelhoudersreturn per jaar. Outperformance of niet, Arend-Jan?
Ja, nee, niet echt. Nee. Maar dit is natuurlijk... Hoe wil je zo'n aandeel noemen? Dat is natuurlijk... Er staat voor de show aan Euronext genoteerd. Daar moet je gewoon helemaal niks mee te maken willen hebben met zo'n aandeel, toch?
Weet je dat ik daar in het verleden met Ajax wel veel geld heb verdiend? Maar dat is met ritjes. Het kan wel, maar dan moet je echt goed timen dat het als er fantasie in zit, dan moet je erin zitten.
Maar als er geen fantasie in zit, dan is er geen omzet en raak je het aan de straatstenen niet kwijt. Het is wat dat betreft typisch een lokaal aandeeltje.
Het is wel zo.
Weer naar huis.
Maar als Ajax echt als een echt bedrijf zou opereren,
zou ik nu de aandelen kopen en dan gingen we de cash opeisen.
Want zoveel cash. Is er inmiddels niet meer. Maar ik kreeg er trouwens een vraag over van iemand op Twitter. Die vroeg, ja Niels, is het een mooi moment voor Ajax om aandelen in te kopen? Ik denk, nou, die hebben wel wat anders aan hun hoofd op dit moment. Maar echt, als dit een puur bedrijf zou zijn met de jeugdopleiding die ze hebben. En je zou echt commercieel denken, ja, dan had ik hier een strong buy opgezet. Alleen, ja, dat doen ze niet. Dus ja, jammer.
Bij deze. Ik denk dat het hoogste tijd is dat we naar de versnelde ronde gaan.
Private equity partij CVC Capital Partners overweegt een beursgang in Amsterdam. De waarde wordt geraamd op 20 miljard. Is dit een mooie toevoeging voor de beurs, Arend Jan?
Ja, altijd. Maar misschien wel meer voor professionele beleggers dan particulieren. Dat zal denk ik niet zo heel snel aanspreken. Maar iedere notering is er één. Stelling 1 is eigenlijk van Fastnet-CEO Michiel Langezaal. Die noemde van de week in een discussie over een Shell-station in China Shell een duurzame mug in China. Is dat zo of niet?
Nou ja, klopt. Ze hadden iets van een paar honderd laadpunten of zo.
Ja, 278 bij één station.
Ja, waar gaat het over? China, ik geloof een land van hoeveel inwoners? Een miljard?
1,4 miljard.
Nee, bedoel ik. Dus dat stelt
duurzame
niks
mug
voor.
Dus.
Ja, en wat investeren ze nou? Bijna niks. Dus nee, antwoord is ja, volledig eens. Voor jou, ja. De belasting in box 3 gaat versneld omhoog naar 34%, terwijl het heffingsvrij vermogen gelijk blijft. Deze lastenverzwaring voor beleggers is meer dan terecht. Arend Jan?
Nou, dat vind ik natuurlijk niet. Oh. Maar ik heb het idee dat de maatschappelijke realiteit een beetje anders is. Eens of oneens, Niels. De SNB, de Zwitserse Centrale Bank, is de leukste centrale bank, want die doen nog wel eens onverwachte dingen. Ze lekken nooit vol kennis. Ze beleggen zelf 1500 à 2000 aandelen. Ze waren ooit eens op de aandeelhoudersvergadering van Shell. En ze zijn zelf ook nog eens beursgenoteerd. Je kan erin beleggen. Eens of oneens, Niels?
Eens al vind ik het wel raar als centrale banken aandelen kopen. Maar dat is weer een ander verhaal. En dan gaan we door. Proces-CEO Bob van Dijk stapt per direct op. Wijzigt hierdoor de beleggingscase van de Zuid-Afrikaanse holding?
Nee.
En waarom niet?
CEO's wisseling van de wacht. En er zijn volgens mij andere mensen die daar echt aan het touwtje trekken bij Naspers en Prozis.
Dat klopt. En dan tot...
Ja, ik heb er nog eentje voor jou. Adyen. Ja, niet alleen de koers, maar ook de waardering van Adyen is gehalveerd. Het doet ongeveer 27 keer de verwachte winst. Is dit dan een mooi koopmoment voor de middellange termijn?
Nou, de waardering is wel nu echt wel aantrekkelijker geworden. Dus ook ik kijk er wel met een schuin oog naar. Alleen vanuit risicoperspectief zou ik toch nog eventjes die beleggersdag afwachten. Omdat ik sluit niet uit dat ze dat aangrijpen om hun lange termijn ramingen fors te verlagen.
En die strategie-update, want dat is het, zou in november zijn. Dus
ja. Gewoon eventjes wachten.
Ja, ik ben zelf ook. Echt voor handelaar ga je gang, maar echt middellange termijn beleggen, ze wacht dat gewoon nog even af.
Oké, okay, nou dan hebben we tot slot... Ja, je hebt weer wat grafiekjes natuurlijk, waar je naar gekeken hebt als marketwatcher, wat we nog niet echt in de uitzending hebben behandeld. Brand los, wat viel jou op?
Finfast viel mij op. We hebben deze week natuurlijk uitvoerig naar de beursgangen zitten kijken van Arm, Instacart en Klaviyo. Die hadden we. Die staan inmiddels allemaal weer op en rond hun introductiekoers. Maar een maandje geleden ging de Vietnamese elektriciteitsautobouwer Finfast ging naar de beurs. Ik meen voor 15. Dat ging naar 85. En jij mag raden waar ze nu weer op staan.
Het ging voor 50.
15.
15, 85.
Ja.
Staan we nu weer op 15?
Ja.
Oh, geweldig. Ja, ja dan kan je zo. Ja, dat zijn nou echt de casino-aandelen.
Dat u het even weet als u aan beursgangen meedoet.
Heb je nog een grafiekje voor ons in de aanbieding?
Ja, drie tegelijk zelfs. Toch weer even ASML, ASMI en BESI. Die staan zo 18, 19, 20% onder hun toppen. Ofwel een randje bear market. Zeg maar of het een koop of een verkoop is. Heb jij misschien een idee?
Ik hou ze zelf gewoon. Ik heb ASML en BESI. Ik hou ze zelf gewoon vast.
Ja, ik kreeg dus de vraag, ik had het al even gezegd, van of ik ga bijkopen. Geldt dat ook voor jou?
Nee.
Je hebt er ook genoeg?
Ja, ik zit er nog, ondanks dat het gedaald is, zit ik daar toch nog relatief groot in. Ook omdat ze dit jaar best wel veel harder zijn gestegen dan de brede markt.
Oké, okay, ja, staan nog altijd mooie ja-scores.
Ja,
dan heb ik tot slot nog het meest geshorte aandeel in de VS. Dat is SL Green Property. Dat is een REIT, vastgoedboer. Daar is 29% van de float wordt short verkocht. Dus als u nog van spannende aandelen houdt, don't try this at home. Dat is natuurlijk wel altijd het
kan er wel een leuk ritje mee maken als ze moeten kofferen, want het zijn uitgestelde kooporders. Dus,
gisteren ging het ook min 9 en het is bloedling daar. Maar goed, voor de ware liefhebbers. En dan denk ik dat we nu toegaan naar iemand die echt verstand heeft van grafieken. Wouter Slot van Tostrams. Ik noemde zelf net al even ASML, BESI en ASMI, die ongeveer 20% onder hun top staan. Zijn dat de grafieken die jij er ook bij hebt vandaag, Wouter? Of wat heb je voor ons?
Nee, dat zijn deze keer niet de grafieken die ik heb meegenomen. Dat zijn wel aandelen die zeker op onze radar hebben gestaan de afgelopen week. Want dat zijn toch wel flinke verzwakkingen. Ook technisch zien we daar echt wel wat problemen ontstaan. Ook in de SOX-index zien we daar ook wel echt wel een draai ontstaan, zeg maar.
Ja, de SOX is de semiconductor-index.
De semiconductor-index. En daar zien we dat de stijgende trend afgebroken is. Dus dat is onderliggende problemen zie je wel zeker. En wat dat betreft de AX tech zware index, die voelt het ook zeker wel het meest als we dan in Europa kijken. Ik heb de grafiek van de DAX nu meegenomen. Dat is de Duitse beurs. En nou ja, we vinden altijd dat die een iets beter beeld geeft van de Europese economie en hoe de beurzen erbij liggen dan de Nederlandse beurs. En als we daar dan kijken, dan zien we eigenlijk. Ik heb een tijdje geleden heb ik hem al besproken. En toen gaf ik aan dat hij zijwaarts bewogen onder een best wel zware weerstand. Nou, die weerstand is een tijdje geleden even gebroken geweest. Maar al snel weer is die index eronder teruggevallen. En dat is eigenlijk het eerste signaal geweest van hey, de opwaartse beweging wil niet voortzetten, dus dat even opletten. Nu is die stijgende trend afgebroken en zien we de index terugzakken naar de laatste bodem. Dat is echt wel een belangrijke steun. Die steun die ligt zo rond de 15.460 punten. En als die gebroken wordt, dan is dat toch wel een lange termijn verzwakking. En dan kunnen we toch wel een stukje omlaag. In eerste instantie ligt er weer wat steun 5% lager, 5,5% lager. Maar het ziet er allemaal wel iets minder mooi uit op dit moment.
Beetje herfstig dus. Hoe kijk jij eigenlijk naar de DAX? Want de DAX is natuurlijk een herbeleggingsindex. Kijk je dan ook naar de prijsindex, de DAX-koers? Want die bestaat ook. Wat is voor jou leidend? Hoe kijk je daarnaar?
Nee, wij kijken dan puur naar de herbeleggingsindex. En,
maar ben je dan niet appels en peren aan het vergelijken?
Nee,
met
dat is
AX?
Zeker zo. Want als je de AX, de herbeleggingsindex, kijkt, ziet hij er ook weer anders uit. En daar zien we ook zeg maar die nipt hogere top gevormd worden. En nu valt hij ook weer terug. Dus wat dat betreft, daar heb je zeker gelijk in. Maar voor het algemene beeld geeft die index qua niveaus en qua steundoorbraken echt wel een goed beeld, zeg maar, van hoe de technische status is van de markt in Europa.
Oké, als ik nog even één vraagje aan je mag stellen. Je hebt naar de DAX gekeken. Kijk je dan ook met een half oog naar de Eurostox?
Dat
zijn natuurlijk de zwaargewichten.
Ja.
Nee, hoe staat die erbij?
Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde beeld. Ook, maar dat zien we bijna wereldwijd. Alle indices zakken een beetje terug naar hun laatste bodems. En hun 200 dagen lijn. Dus veel verzwakking mag niet meer optreden. Want dan wordt het wel vervelend.
Laten we het daar maar op houden. Ik dank je hartelijk, Wouter. Jij natuurlijk ook, Niels, voor je bijdrage aan deze podcast. We danken u voor het luisteren. Nina Temme voor het monteren van deze podcast. En tot volgende week. En veel succes op de beurs.